verkneld in de Nederlandse zorg. Wil het ook morgen nog passen, dan moeten we er op een andere manier naar gaan kijken. En dat is wat we doen in de podcastserie Nieuwe Blik op Zorg. Welkom luisteraars. Mijn naam is Philip van der Poel. Als podcasthost neem ik jullie mee langs prankelende innovaties en de mensen daarachter. Elke aflevering interviewen we gasten uit de wereld van zorg en gezondheid. We zoeken inspirerende voorbeelden en praktische oplossingen voor een gezonder Nederland. En natuurlijk willen we weten wat onze gasten zien als ze kijken met een nieuwe blik op zorg. Nieuwe Blik op Zorg doet verslag van de stand van digitale zorg in Nederland. En vandaag, deze editie, praat ik erover met Bart Scheerder. Hij is verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, UMCG. Bart, welkom. Jij was vandaag op Zorg en ICT spreker op de mainstage. Je had het over AI, dat is jouw kenobject, zal ik maar zeggen. Het was stervensdruk. Wat zegt dat? Is AI zo en vogue?
Ja, dankjewel dat je dat benoemt. En het is een kleine correctie. Het was niet de mainstage, maar het was de techstage. En
what's in a word?
What's in a word, hè? Maar ik denk dat dat wel wat zegt over waar staat AI wat dat betreft. Het was inderdaad heel erg goed bezocht. Ik denk dat dat ook is omdat we met elkaar steeds meer over de piek van die hype cycle heen zijn. Ja, dus we hadden natuurlijk vanaf november 22, toen ChatGPT voor het eerst online kwam, met elkaar eigenlijk werden we overrompeld door wat er ineens ontstond in de maatschappij. En toen ontstond er ook een soort van red race. Iedereen moet wat met AI. En nu weten we met elkaar steeds beter wat kan eigenlijk die AI. En het gesprek wat je nu voert met elkaar is ook veel volwassener wat dat betreft. En ik denk dat daarom in zo'n omgeving zoals dit, dat iedereen echt wel wil horen van welke lessen heb jij geleerd en wat kunnen wij daaruit leren? En de waardevolle toepassingen, wat zijn dat nou eigenlijk? En hoe bouw je dat op met elkaar? Dus ik denk dat het heel veel zegt dat er een hoop bekijks was. Maar ik denk ook dat het al niet meer super gehyped is, maar juist een veel volwassener gesprek aan het worden is. Ook over de technologische kant van het verhaal.
Maar wat is dan de stand van zaken in de zorg? Want mijn indruk is een beetje dat inderdaad iedereen meeging in die hype en geen zichzelf respecterende zorg aanbieder die niet iets deed met AI in één keer. Maar het waren toch wel kleine projecten, niche, noem het maar. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja. Ja, ik ben zelf ook, wordt veel gevraagd door andere zorgorganisaties om met hun bestuur bijvoorbeeld in contact te komen over hoe heeft het UMCG dat nou aangepakt. En in veel van die gesprekken merk je nog wel dat vaak het gesprek begint met AI staat bij ons nog in de kinderschoenen. En ook het gevoel dat ze nog steeds uitdrukken van we moeten wat met AI. En het eerlijke verhaal is dat zo zijn wij in het UMCG ook ooit begonnen. Hè. Wij wilden ook de generatieve AI, wat in 2018, 2019 echt kwam opzetten. Wij wilden op een gegeven moment ook kijken van hoe gaan we dat nou in onze organisatie inbrengen. En ja, daar hebben we heel veel stappen voor gezet en dat delen we nog heel veel. Maar de eerste stappen die we daarin zetten, dat was inderdaad wel toepassingen waarvan je achteraf kunt zeggen, ja, we hadden daar zo'n grote hoop van. En uiteindelijk de praktijk, de waarde die het heeft gecreëerd, is soms toch best wel beperkt.
Dan maakt me toch nieuwsgierig. Kun je de tip van de sluier oplichten? Wat voor projecten moet ik dan denken?
Nou, de eerste die wij deden met generatieve AI, dus waar wij ChatGPT ook daadwerkelijk in een proces konden integreren om te gebruiken, dat was dat onze patiënten, die hebben een Mijn UMCG-account, en die kunnen langs dat account met hun behandelaar een vraag stellen, digitaal. En de eerste technologie die wij introduceerden was, laten we dan een conceptantwoord voor die vraag opstellen door ChatGPT en wat van de gegevens vanuit het EPD. Om een zinvol antwoord klaar te zetten, zodat de collega die beantwoording moet doen, eigenlijk heel snel kan zeggen, oh ja, goed antwoord, kleine tweaks misschien doen en dan versturen. Maar wat gebeurde er? De antwoorden die het genereerde waren toch vaak niet helemaal naar de zin van de collega's. Dus veel collega's haken dan ook af. Hè? Die denken van, ja, ik kan wel dat concept gebruiken, maar eigenlijk weet ik ook best wel snel wat ik wil zeggen. En het tweede wat gebeurde is dat als een patiënt die bijvoorbeeld al 10 jaar onder behandeling is van een collega van mij, en die krijgt ineens een antwoord op zo'n vraag wat echt duidelijk met ChatGPT gemaakt is. Hm. Wij vermelden dat er ook onder, hè, dit is met AI gegenereerd. Dan kunnen ze ook het gevoel krijgen dat die dokter geen tijd meer voor ze heeft. En dat was helemaal niet de bedoeling. We wilden juist tijd vrijspelen van die dokters, zodat die tijd voor de patiënt overhield. Maar nou, zo zie je maar, zo'n eerste technologie je wilt er wat mee, je doet er wat mee en je leert er veel van. Maar je leert ook dat niet iedere keer je het gelijk goed doet.
Ja, het zijn misschien ook soort noodzakelijke lessen om die kinderziektes te krijgen eerst.
Ja, en dat heeft ons ook doen inzien dat als wij echt top-down gaan bedenken waar AI allemaal in onze organisatie moet landen, dat er best wel een risico is dat je dingen bouwt waar helemaal geen vraag naar is. Dus wij hebben in onze nieuwe corporate strategie hebben we ook gezegd, we moeten veel dichter bij de werkvloer gaan zitten met onze AI. Dus wij hebben een loket geopend, een AI-loket. En iedere collega mag daar vragen introduceren over problemen waar ze dagelijks tegenaan lopen, waarvan zij denken, hier kan AI ons echt helpen. En daardoor creëren we eigenlijk een hele grote bulk aan vraagstukken en kunnen wij meer corporate, zeg maar, kijken van, wat is nou de rode lijn? Welke technologieën zouden we moeten introduceren die in één keer heel veel van dat soort problemen zou kunnen oplossen?
Ja. Zoals ik een beetje zie, begint AI eigenlijk bij data. En eigenlijk is elke AI zo goed als de data die je gebruikt. Hoe zit dat bij jullie? Want ik hoor altijd in de zorg dat vooral de datakwaliteit nog altijd een punt van zorg is. Artsen noteren dingen op een verschillende manier. Zodat ja, daar kan natuurlijk een AI eigenlijk helemaal niets mee.
Ja, en het is ook goed om te realiseren dat heel veel van de data in onze systemen gemaakt zijn, gegenereerd zijn, nog ver voordat deze technologie bestond. Dus als je kijkt naar Ik ben zelf in 2003 fulltime gaan werken in de zorgcontext. En heb toen ook veel medische dossiers in verschillende ziekenhuizen mogen bekijken als onderdeel van studies. En daar zag je toen de opkomst van het elektronisch patiëntendossier. En dat was voor ons echt zo'n verademing van, je komt bij een ziekenhuis en het was niet meer de vraag of de papieren status van de patiënt er is. Hè. Het was altijd beschikbaar. Maar wat je daarin wel merkte, ik deed toen studies bijvoorbeeld in de cardiologie, maar later ook, binnen de cardiologie bijvoorbeeld, heb je de afkorting MI, kan staan voor myocardinfarct, maar kan ook staan voor mitrale klepinsufficiëntie. Dat zijn in twee vakgebieden die heel dicht op elkaar zitten, hè, de cardiologie een hele andere betekenis. En als je
bijna net zo erg als de klassieke links-rechts vergissing.
Ja. Dus wat je ziet gebeuren is dat soort afkortingen in de context moeten worden geplaatst om waarde te hebben. Dus, en dat is nooit zo ingericht. Dus we moeten met elkaar goed realiseren dat de data die we gebruiken, de teksten die we gebruiken, et cetera, dat die niet bedoeld zijn geweest ooit om in een generatief AI-model te stoppen. Dus het is niet zo gestructureerd, het is niet uitbundig beschreven allemaal. Het is juist vaak heel beknopt. Dus we moeten ons wel realiseren dat als we met taalmodellen bijvoorbeeld dingen willen doen, veel van de teksten in EPD's zijn daar niet specifiek voor gemaakt. Dat zegt wat over wat je ermee kan.
Ja, je kunt je zelfs afvragen of die EPD's zijn ontwikkeld om met het oog op klinische informatieopslag. Want het is natuurlijk ooit begonnen als een soort factureringssysteem en daar is steeds meer aan gehangen. Dat aspect van datakwaliteit speelt natuurlijk nog iets en dat gaat over kwantiteit. Een AI heeft veel data, nou, hoe meer hoe beter, toch?
Over het algemeen wel, ja. Dat is het uitgangspunt vaak wel. Hoe meer je kunt trainen, hoe nauwkeuriger het systeem gaat worden. Waar wel een uitdaging in zit, hè. Wij zijn binnen het UMCG, doen we natuurlijk niet alleen in het toepassen in de kliniek, maar doen we ook veel in het onderzoek. En wat je ziet als je modellen wilt trainen wat echt over de ziekenhuizen heen kan gaan werken, dat eigenlijk elk huis wel weer zijn eigen bijzonderheden hebben. Qua machinerie, qua aanpak, qua protocollen, hoe je tot beeldvorming bijvoorbeeld komt. Dus die generaliseerbaarheid van dingen is best wel een grote uitdaging. Dus als je heel veel data hebt van één huis en heel weinig van een ander bijvoorbeeld, dan gaan die modellen helemaal scheef. En ja, daar hebben we met elkaar nog wel heel veel ontwikkelwerk te verzetten.
Ik kan me voorstellen dat er, als het over het samenvoer van databestanden gaat, dat er nog wel meer belemmeringen spelen dan alleen dit soort toch een beetje datatechnische zaken. Ik kan me voorstellen, iets van domeinstrijd, dat ziekenhuizen toch zuinig zijn op hun eigen data. Dat misschien wetenschappers ook denken, ja, het is toch je bread and butter, hè, uiteindelijk voor je onderzoeken. Hoe gaat die samenwerking in Nederland?
Ja, is wel ook wel een beetje een pijnlijk punt. Hè? Van, doen we het nou met z'n allen wel goed genoeg voor de patiënt? Want dat is natuurlijk het uitgangspunt. Hè? We willen onze patiënten zo goed mogelijk helpen. Maar de instituties in grote organisaties die erover gaan over hoe gaan we met risico's om, hoe gaan we met compliance om? Hè? Hoe gaan we zorgen dat we niet in de Telegraaf terechtkomen omdat wij bepaalde data gedeeld hebben en dat achteraf gezien misschien niet had gemogen? En daarin zie je dat het best wel een conservatieve houding vaak is. En ik denk dat dat wel heel veel in de weg staat. Ten tweede, hè, wat je aangeeft over de onderzoeker. Het is inderdaad zo dat veel data wordt verzameld, ook ten behoeve van onderzoek. En dat het daarin, de beloningssystemen voor onderzoekers zitten dan toch vaak in de wetenschappelijke publicaties. En als jij data hebt verzameld waarmee een ander, zeg maar, een wetenschappelijke publicatie doet, wat misschien zorgt dat jouw onderzoek minder relevant wordt, omdat jij dan achter het net vist, bij wijze van spreken. Dat zijn natuurlijk incentives die je uit het systeem zou willen weghalen. Maar ja, hoe doe je dat? Hè? Want ja, het systeem is er niet op ingericht. De kern blijft vaak wel voor die data, is de zorgcontext. En niet zozeer wat je er daarna met onderzoek kan.
We komen straks vast nog wat andere hindernissen tegen. Maar stel, laten we nu eens met een roze bril naar AI in de zorg gaan kijken. Wat levert het ons op?
Ik denk dat het op allerlei manieren onze zorg kan transformeren. Ik heb laatst een presentatie gegeven voor een hele grote groep medische studenten. Ik begon eigenlijk mijn betoog. Ik ben, wat ik net zei, in 2003 begonnen en toen kwam de opkomst van het EPD. Als je nu naar een arts zegt van, wat is jouw associatie met EPD? Dan is dat niet het roze bril verhaal, maar het is echt wel een kritisch verhaal. En ik zei tegen die groep studenten, ik wil jullie graag feliciteren, want jullie zijn die eerste generatie die met die volgende generatie technologie mogen gaan werken. Toepassingen die er echt voor jou zijn, die er niet zijn ten behoeve van registratie en facturatie, et cetera allemaal, maar echt ervoor zijn om hoe gaan we dat proces, wat jij als medicus samen met jouw patiënt wilt doorlopen, hoe gaan we dat proces nou optimaal inrichten, zeg maar, met die technologie? En dat doen we nou. Dus volgens mij gaat AI ons daar heel erg in helpen. Ik heb net ook gesproken over bijvoorbeeld spraakgestuurd rapporteren. Is allemaal op dit moment nog echt in ontwikkeling. Maar het gaat wel ernaartoe dat je straks, zoals wij hier nu zitten, hè, wij zijn niet aan het klikken en aan het toetsenborden, et cetera. We zijn gewoon met elkaar in gesprek. En dat wil je natuurlijk met de patiënt en de arts ook graag. Die willen ook graag gewoon interactie met elkaar. En laten systemen op de achtergrond nou maar gewoon zorgen dat de juiste verslaglegging plaatsvindt. Dat als er gesprekken zijn geweest en we hebben een behandelstrategie, dat die ook gewoon vastgelegd wordt. Dat er vervolgafspraken gepland worden. Dus allemaal geen rocket science. Maar die systemen moeten daarop ingericht gaan worden. En ja, daar zie je eigenlijk de combinatie van de machine learning, de deep learning die we de afgelopen jaren hebben zien ontwikkelen en die generatieve AI, die nieuwe technologie samen echt wel systemen kunnen bouwen die dat kunnen.
Ja, Bart, dat doet mij als oud-journalist toch een beetje pijn. Hè? Want het is waar, we kunnen met één druk op de knop kunnen dit gesprek laten transcriberen. En dan kan ik ook een puntgave samenvatting in 300 woorden laten maken. En ik denk dat is ruim 20 jaar mijn werk geweest. Het is waar. Het vergemakkelijkt communicatie ook. Tezelfdertijd denk ik ook wel eens, de gedachte leeft heel sterk, als we die AI nou breed inzetten, dan is er meer ruimte voor die professional om het echte werk te doen.
Ja.
Maar ik denk ook wel eens, moet die professional niet ander werk gaan doen? Wordt die ook niet een beetje de dataleverancier, de dataminer voor die AI-systemen?
Ja, ik wil je nog wel even iets meegeven. 20 jaar als journalist gewerkt. Hè. Ik denk dat de output, zeg maar, die een journalist en de menselijke kant, zeg maar, echt nog wel heel veel waarde heeft. Hè. Dus de systemen kunnen ons heel erg helpen om een startpunt te creëren. Ook als wij bijvoorbeeld brieven aan patiënten gaan sturen, waarbij we gebruik maken van die technologie, blijft de menselijke bril die daar daarna overheen gaat en die het op de eigen manier vormgeeft, nog steeds wel heel belangrijk. Dus
dat idee dat de zorgprofessionals met AI meer tijd krijgen voor het echte werk, is dat wel zo? Of moeten ze straks ook toch vooral de machine gaan voeden?
Ja, nee, het samenspel tussen mens en technologie is natuurlijk iets van lang, hè? Maar de technologie wordt nou steeds meer autonoom. En de interactie die je daarmee hebt, hè, je ziet dat nu met de opkomst van het agentic bijvoorbeeld. We hebben ook steeds meer robotisering in processen. Dus de rol van de mens in het proces gaat inderdaad, is aan verandering onderhevig. Ik denk wel dat die technologie de dokter in staat gaat stellen om wel meer tijd te hebben voor die patiënt. Hè. Dus als je in Nederland internist bent, dan spendeer je ongeveer 40% van je tijd aan administratieve activiteiten en slechts 20% aan direct patiëntencontact. Hè. Dat is recent onderzoek van geweest. En ik denk dat we daar wel mee aan de slag moeten. Dat moet anders. Hè. Daarvoor willen we ook de mensen in de zorg hebben, die hebben dat warme zorghart en die willen dat gewoon graag samen met de patiënt ervaren. Maar er gaat wel een verschuiving plaatsvinden. En ik denk dat we waakzaam moeten zijn dat die verschuiving plaats gaat vinden en dat het resultaat gaat zijn dat de collega's gewoon alleen maar door die technologie meer patiënten kunnen zien. Ik denk tegelijkertijd dat we ook moeten kijken, het aantal patiënten neemt alleen maar toe. Hè. We worden met elkaar niet alleen ouder, maar we worden ook steeds vroeger in het leven gediagnosticeerd met een chronische aandoening. Dus aan twee kanten groeit het aantal patiënten. Ja. Het aantal zorgprofessionals gaat niet mee in die groei. En ik weet ook niet of dat wenselijk is. Dus we zullen wel met minder, of in ieder geval met dezelfde workforce, meer moeten doen voor de patiënten. Maar als we die technologie inzetten en ook heel bewust gaan kijken van als het bijvoorbeeld tijd vrij speelt, hoe gaan we die tijd dan weer toewijzen?
Die
gaan
moeten we wel claimen als het ware.
Zorgen. Die moeten we op een goede manier, batenmanagement doen. Dus dat we zeggen, een stukje gaat naar die collega die op dit moment echt op 120% al jaren aan het werk is. En we hebben een hele hoge verzuimcijfers in de zorg. Dat is niet voor niks. Dat komt omdat collega's echt op het toppen van hun kunnen en eigenlijk misschien daarboven moeten werken. Dus we moeten hun ook gaan ontlasten. Tegelijkertijd vertel ik je, het aantal patiënten groeit en het aantal zorgprofessionals groeit niet navenal mee. Dus we moeten ook zorgen dat we met relatief dezelfde hoeveelheid mensen of minder mensen meer kunnen doen. En je hebt ook nog het stukje werkplezier. Dus mensen die in de zorg werken, die moeten het ook gewoon, het moet een aantrekkelijk beroep blijven. En dat zie je nu wel gebeuren. Van de pas opgeleide zorgprofessionals, 20% is de zorg uit binnen 2 jaar. Komen niet meer terug, gaan andere carrièrepaden, omdat ze na die 2 jaar zich hebben gerealiseerd van, ja, wil ik dit nog 45 jaar doen? Of ga ik nu tijdig een andere afslag nemen? En ja, dat is een ontwikkeling die we natuurlijk niet graag zien.
Ja. Nee, ik zit ook te denken, misschien is dat ook een beetje bedacht gevaar, hoor. Maar goed, de regelmakers in Nederland die kunnen natuurlijk ook makkelijk denken, nou, als hij hier toch allemaal oplost, dan kunnen we nog wel wat regels erbij bedenken om ter controle in te leveren bij die zorgprofessional.
Ja, dat is wel. Ik krijg ook wel eens de vraag, maar als je nou aan de controlerende kant deze technologie gaat gebruiken, dan heb je minder werk aan die controle. Dus ik snap dat bijvoorbeeld. Dat organisaties die controlerende taak hebben, denken van hoe ga ik die technologie nou voor mij laten werken? Maar dan denk ik altijd, ga nou upstream. Kijk nou naar degene die jij controleert en zorg nou dat die zo goed mogelijk zijn werk kan doen. Dan hoef jij dus veel minder tijd te spenderen aan jouw controletaak, of je krijgt gewoon betere resultaten. Dus ik hoop oprecht dat de organisaties die in Nederland zeg maar echt die controlerende functie hebben, dat die zich heel erg gaan kijken van hoe kunnen we het startpunt zeg maar op het juiste niveau krijgen. En veel minder, hoe kunnen we nou met deze technologie nog beter controleren of het wel precies volgens de regeltjes gaat. Maar ja, daar zit natuurlijk een glijdend vlak op. Ik ben zelf onder andere ook in een Zon en Wee-commissie lid. En doe ik met veel plezier. Belangrijke programma's die daar lopen. En ik zit heel veel in de AI natuurlijk. En als commissielid mag ik geen AI gebruiken in mijn beoordeling. En ik snap heel goed waarom. Omdat de omstandigheden waaronder mensen die AI soms gebruiken zijn soms helemaal niet veilig. En ik snap dat je als Zon en Wee dan niet kunt zeggen van nou, laat maar gaan. Mensen doen toch wel de verstandige dingen. Nee, dat werkt dus niet. En dan zit je aan de beoordelende kant en dan mag je die technologie niet gebruiken. Terwijl aan de indienende kant wordt het aan de lopende band gebruikt om dossiers te maken.
Ja, dat is toch een beetje wonderlijk, want dan is het net alsof inderdaad instellingen, organisaties met een maatschappelijk belang eigenlijk dat AI-gevecht met één hand op de rug moeten voeren. En Big Tech, de grote partijen, die harken al die data maar gratis binnen, zonder gêne.
Ja, hier gebeurt wat maatschappelijks, wat echt wel uitdagend is. Hè? Dus op dit moment alleen al ChatGPT heeft 2,5 miljard gesprekken per dag. Gewoon het getal wat je daar, nou, dat is mind-blowing. En wat ik vaak wel zeg, wie weet er nou beter wat er in de Nederlandse maatschappij op dit moment gebeurt, wat de sentimenten zijn. We hebben de social media bubbel natuurlijk gehad met Facebook die de verkiezingen beïnvloedt en dat soort zaken allemaal. We zijn eigenlijk nog helemaal niet in staat om goed te beoordelen wat de rol van de social media was. En nou komt er een volgende generatie waar alle mensen in Nederland zo ongeveer wel gebruik van maken. En dat gaat best wel ver. En ik heb daar recent ook wat over geroepen. Want Ik vind dat we moeten daar wel even een soort van awareness gaan creëren bij mensen. Als jij met jouw gezondheidsvraagstukken als eerste naar ChatGPT gaat om te zeggen, ik heb bepaalde klachten, wat zou het kunnen zijn? Dan ga je als maatschappij jezelf langzamerhand afhankelijk maken van dat soort technologie. En als op dit moment het taalmodel zegt, neem maar een paracetamol, of die zegt, ik mag geen medisch advies geven, maar de meeste mensen doen dat of zo. Ja, dan langzamerhand leren we erop vertrouwen. En er gaat een punt komen dat zo'n leverancier gaat denken van, ja, nu ben ik centraal in de maatschappij. Ik heb daar mijn functie. Ik ga nou eens kijken, hoe kan ik dit uitbaten? Hè? Hoe kan ik daar nou verdienmodellen aan koppelen? En misschien is het verdienmodel dan wel dat moment dat jij met bepaalde vragen komt, dat die dan bepaalde behandeladviezen en ook nog alvast een order doet, omdat een bedrijf hun betaald hebben om dat als eerste te zeggen, zoals Google dat ook ooit deed.
Een soort welke farmaceut, welke drogisterij, welke zelfstandig kliniek je terecht kan. Daar gaan we.
Ja, en dan wie is in control? En dat is de grote uitdaging. In Amerika gebeurt dit al. Hè. Je hebt zowel ChatGPT Health, AWS, hè. Amazon heeft ook zijn services ontwikkeld. En die gaan zelfs zo ver dat als jij jouw verzekeringsinformatie deelt en jouw patiënteninformatie via de EPD's deelt met dat platform, dan gaan zij niet alleen kijken van als jij klachten hebt, wat zou het waarschijnlijk kunnen zijn, maar dan gaan ze ook alvast jouw verzekeringspolis langs en ze zeggen, oh ja, jij hebt op basis van je polis en deze klachten recht om daar en daar voor dat en dat geholpen te worden. Nou, je kunt daar veel van zeggen. Als je die rechten hebt, zou je die moeten weten en zou je die moeten kunnen claimen. Dat is de ene kant van het verhaal, maar de andere kant is natuurlijk ook, wie is hier dan de zorg aan het coördineren? En willen wij als Zorg Nederland dat in de handen komt, de zorgcoördinatie al helemaal Amerikaanse partijen, maar überhaupt moet het bedrijfsleven dat coördineren of moet dat toch een meer publieke taak blijven?
Hoor ik nou jou eigenlijk impliciet een pleidooi leveren voor digitaal burgerschap? Dat op de een of andere manier dat we die burger ook helpen beter grip te krijgen op die digitale ontwikkeling nu, wat ze voor die burger kunnen betekenen, wat ze voor zijn vrijheid kunnen betekenen, wat ze voor zijn zeggenschap kunnen betekenen, voor de gezondheid, nou noem het maar.
En dat is helemaal correct inderdaad. Gisteren was ik bij de AI-coalitie voor Nederland conferentie en daar was Willemijn Aerts, onze nieuwe staatssecretaris voor de digitale economie en soevereiniteit. Volgens mij zeg ik het zo goed. En ik denk dat het heel belangrijk signaal is dat we zo'n functie nu hebben in onze overheid. Want de maatschappij is aan het ontwikkelen hierop en er gebeuren dingen. En de zorg is maar een onderdeel van die maatschappelijke ontwikkeling die we met elkaar hebben. Dus we hebben laatst een collega van mij, Jacobien Oosterhof, die zei, moeten we niet een soort van sierencampagne gaan starten zoals we dat vroeger hadden, over die technologie en wat daar gebeurt in de maatschappij. En het is enerzijds waardevolle technologie, maar de awareness, zeg maar, en de mate waarin mensen weten hoe ze het gebruiken en wanneer ze het gebruiken, is denk ik nog echt heel beperkt. En we laten het nu maar over aan die maatschappij. En dat kan allerlei kanten op doorontwikkelen. Ik heb daar wel eens wat zorgen over, maar tegelijkertijd zie ik dus ook ongelooflijk veel kansen ontstaan. En dat is wel een beetje een dualisme die mij soms wel een beetje in de weg zit.
En het wordt alleen maar spannender, hè? Want Anthropic, een van de grote AI-partijen wereldwijd, die heeft nu, begrijp ik, een AI-agent ontwikkeld, Mythos, die zoveel kan dat ze er zelf van zijn geschrokken. Nog maar eventjes binnenhouden, zou ik maar zeggen. En dat deze AI ook in staat is allerlei encryptie te ontsleutelen. Nou, dat is, als ik het in de context van de zorgplaats, best eng. Want daar gaat allemaal een hele gevoelige informatie.
Ja, dit zijn ontwikkelingen. En ik vind het wel leuk om mee te geven. Hè. We krijgen in Nederland de Nederlandse AI-fabriek. Dat is een onderdeel van een ecosysteem van 19 AI-fabrieken in heel Europa. Die gaan over de soevereiniteit van Europa. En hoe kunnen we nou AI ontwikkelen met elkaar die aan die normen en waarden van Europa voldoet, maar ook die ons in staat stelt om te concurreren in die internationale context. Dus als een Anthropic, een Amerikaans bedrijf, dit soort technologie ontwikkelt, hoe staat dan de Europese context daar tegenover? En in die AI factories worden steeds thematische keuzes gemaakt. In Nederland hebben wij er dus eentje die gaat vooral over het werken met gevoelige data en informatie. Maar die bijvoorbeeld in Luxemburg, die focust zich heel erg op cybersecurity. En ik denk dat soort initiatieven ons gaan helpen om antwoorden te creëren op vragen die dit oproept. Want je moet niet verwachten dat een individueel ziekenhuis bijvoorbeeld op kan tegen het geweld van een Anthropic. En als zij een agent kunnen ontwikkelen die dit, wat zij claimen, kan, wat natuurlijk nog steeds een claim is, hè. We hebben het nog niet gezien, maar eerlijk gezegd hoop ik ook niet dat we dit ooit kunnen zien of gaan zien. Dan kan je niet verwachten dat een individueel ziekenhuis bijvoorbeeld daar gewapend tegen kan raken.
Nou, ook daar dus weer die noodzaak om samen op te trekken. Ik heb het ook wel eens bij VWS gehoord dat ik begrijp wat er de afgelopen 2 jaar gebeurd is, dat de grote leveranciers, Microsoft noem het maar, hebben overal in de zorg AI aan hun pakketten toegevoegd. Waarmee inderdaad zorgaanbieders in één keer met torenhoge abonnementskosten geconfronteerd werden. En je kan geen nee zeggen. Je bent gewoon in het pak genaaid. En ja, als individueel ziekenhuis ben je al niks. Ik sprak iemand van Erasmus MC, die zei, ja, wij zijn in Nederland misschien groot, maar bij Microsoft lachen ze ons uit. Dus misschien moeten we als land, of misschien zelfs als Europa, gewoon een punt gaan maken.
Helemaal waar. En ik vond het ik hoorde recent iemand zeggen, er zijn in Europa eigenlijk 2 soorten landen. En dat is een beetje in lijn met wat deze collega van Erasmus MC zei. Je hebt landen die bewust zijn van het feit dat ze klein zijn. Ik denk dat Nederland daar onderdeel van is. Ik zeg zelf graag geografisch compact, hè, maar uiteindelijk, we zijn een klein land. En in Europa zijn er veel landen die zichzelf als zodanig herkennen. Maar er zijn ook een aantal landen die zich nog niet realiseren dat zij dat zijn. Landen als Frankrijk en Duitsland en de Verenigd Koninkrijk, die moeten zich nog realiseren dat ze zo klein zijn.
Dat is toch die historische grandeur die ze parten speelt.
Precies, ja. En Europa is niet klein. Nee. Hè, maar de individuele lidstaten van Europa zijn allemaal uiteindelijk ook op het geweld van het wereldgeopolitieke niveau echt wel klein. En dus we moeten veel meer samen optrekken inderdaad in Europa, wat Europees is, in Nederland wat nationaal is. In de zorg zijn we nu bezig om een AI-versnellingsagenda te introduceren, waarin we ook veel meer de zorgpartners allemaal, hè, dus ziekenhuiszorg, eerste lijns, mentale gezondheid, VVT, allemaal bij elkaar veel meer informatie en lessen willen gaan uitwisselen met elkaar. Daar samen optrekken waar we dat zouden kunnen doen. Want het is een gefragmenteerd landschap. Het is zo versnipperd op dit moment nog. En deze technologie vraagt wel echt om samenwerkingsverbanden. Die samen optrekken, die samen lessen leren, die efficiencies introduceren, et cetera. Dus daar ligt wel een handschoen die we op moeten pakken in Nederland. En eigenlijk ook hoe we dat dan opschalen naar een Europese context.
Ja. Hey Bart, om langzaam naar een afronding toe te werken. De ontwikkelingen in die digitale technologie gaan razendsnel. De zorg is notoir stroperig. Hoe kunnen we nou toch zorgen dat de zorg wat meer up tempo komt?
Ja, goed punt. In 2003 ooit begonnen, vooral in clinical trials, hè, waar geneesmiddelenonderzoek bijvoorbeeld. Dus ik heb heel erg die kant van de introductie van technologie in de zorg gezien. En het gaat inderdaad hartstikke langzaam. Hè. Dan heb je het over ontwikkeltrajecten van vele jaren. En ook met de medische hulpmiddelen was dat eigenlijk ook altijd zo, dat het gewoon echt jaren duurde om dingen de kliniek in te krijgen. Met deze technologie zie ik wel echt een andere beweging. En ik merk in mijn organisatie en in veel zorgorganisaties dat we eigenlijk niet gewend zijn aan de snelheid van deze technologie, maar dat we wel veel beter in staat zijn om die introductie van technologie te versnellen. Dus toen ChatGPT live kwam in november 2022, heeft het ons een jaar gekost om vanaf dat punt de contacten te leggen met onze EPD-leverancier, de co-creatie te starten om die eerste toepassing te introduceren. En je denkt misschien een jaar, dat is een hele lange tijd, maar voor de zorg met nieuwe technologie, met allerlei privacy en security vraagstukken die het opliep, om dat dan binnen een jaar te introduceren, dat is eigenlijk krankzinnig snel. Voor onze context.
Hè. We leren het dus.
En na die eerste gingen we steeds sneller. We hebben steeds sneller die dingen kunnen introduceren. En dat zie je wel gebeuren nu in de zorg. Mensen zijn gewoon bewust van deze technologie gaat jou op termijn echt waarde leveren. Dus het heeft geen zin om nou eerst maar de kat uit de boom te kijken, te wachten, te evolueren, et cetera. We moeten gewoon gaan toepassen. We moeten leren in de praktijk. En dat gebeurt. Ik zie het om me heen wel echt gebeuren. Dus een paradigmawijziging is hier wel, verandering is hier wel gaande, maar Anderzijds, we moeten niet te optimistisch zijn. Het gaat echt nog niet snel genoeg.
Nee, dus die technologie kan waarde leveren, mits je in ieder geval zelf de hand aan de ploeg slaat. Want stilzitten betekent dat er dingen kunnen gebeuren waar je het niet mee eens bent.
Dat wij als UMCG hebben echt de keuze gemaakt om hier heel proactief in te gaan opereren. Dat is echt een beetje een koploperorganisatie te zijn. Wij willen ook heel graag kijken, kunnen wij die technologieontwikkeling goed monitoren en kijken welke technologie op welke manier in de zorgcontext passend is en waarde oplevert. Dat zijn de uitgangspunten waarvoor wij ons programma toegepast AI hebben opgericht, waarvoor wij een toegepast AI-lab hebben opgericht, het A3-lab. En daar willen wij echt de komende jaren heel veel impact mee maken om te laten zien waar het heen gaat en om echt de zorgcollega's allemaal, de algemene ziekenhuizen, de huisartsen, echt mee te nemen in wat kan het. En ook te leren van hun organisaties, van wat doen zij eigenlijk al en hoe kunnen wij dat in het UMCG bijvoorbeeld introduceren.
Ik begrijp goed, jij en je collega's komen het vooral graag doen bij geïnteresseerde partijen.
Wij doen dat veel ook, ja. Vandaag bij Zorg en ICT konden wij wat vertellen over onze aanpak. Hè. Hoe zijn wij van pilot naar programma gegaan? Dat doen we vaker om te zorgen dat mensen bewust zijn ervan. Wij publiceren ook veel van de dingen die we doen, ook onder andere in medical journals bijvoorbeeld, maar ook op allerlei andere media. En daarnaast hebben wij echt wel regelmatig gesprekken met bestuurders die van andere organisaties zich afvragen, hoe ga ik nou aan de slag met deze technologie en waar zet ik het op in? En dat soort gesprekken voeren wij inderdaad vaak.
Kijk, en laten we niet meer praten houden, want we got no time to lose. Bart, ik wou je enorm bedanken voor dit mooie gesprek. En laten we eens over een jaartje nog een keer de stand van zaken opmaken.
Graag gedaan en dank voor het mooie gesprek.
Mochten luisteraars geïnspireerd zijn, ideeën kwijt willen over dit onderwerp of andere onderwerpen die zorggerelateerd zijn, mail dan naar denkmee@vgz.nl. Dat is denkmee@vgz.nl. En sowieso tot de volgende Nieuwe Blik op Zorg.